Dit is SBS Dutch.
Toen jij mij het lijstje voor deze maand stuurde, dacht ik, hè, wij twee vrouwen gaan het hebben over lelijke mannen, de ugly man.
Ja, goede naam, hè? Maar ja, maak je geen zorgen, je bent niet de enige die zich afvraagt waar het over gaat. Zelfs toen de Ugly Men, want het is een organisatie, nog bestonden, werd er af en toe met verwondering en zelfs ergernis over ze gesproken. In 1927 schreef de Western Australian, dus een van de kranten in WA, bijvoorbeeld dat de dansen die de Ugly Men organiseerden immoreel en schandelijk waren. Want tijdens die gelegenheden voerden jonge mannen onfatsoenlijke dansen uit met jonge dames die ze waarschijnlijk nog nooit eerder hadden gezien, zei de krant. Schandelijk. De gelegenheden waren een magneet voor lerkens en loafers, delinquenten en nietsnutten, die daarna ongetwijfeld dronken door de stad zouden gaan zwalken. Het lijkt een beschrijving van een vreselijk soort club, maar wat je in werkelijkheid hoort is klasseverschil. Want de Ugly Men's Voluntary Workers Association of Western Australia, of Ugly Men zoals ze meestal genoemd werden, was een liefdadigheidsinstantie die in augustus 1918 werd opgericht. Maar dit was een hele bijzondere, want meestal kwam liefdadigheid van de overheid of van rijke mensen, maar de Uglies waren zelf ook arm en kwamen uit de werkende klasse en dat was ontzettend bijzonder.
En hoe ging dat dan in die tijd? Hulp aan mensen die in de problemen waren gekomen. Ze hadden natuurlijk nog niet de instanties die we nu hebben.
Nee, precies. Dus als je arm was in Australië, zo rond de Eerste Wereldoorlog, had je heel weinig opties. Er waren wel een paar overheidspotjes, maar daar kreeg je eigenlijk alleen geld uit als je wees was of weduwe of net als soldaat uit Europa was teruggekomen. En zelfs als je in die categorieën viel, dan was dat geld nog niet genoeg om van rond te komen. Zeker niet als je een paar kinderen had. Het alternatief was om naar een liefdadigheidsinstantie te gaan en te vragen of ze je konden helpen. Maar die organisaties werden of gerund door de kerken of door vrouwen van de midden- en hogere klasse. En er waren van allerlei regels. Ze gaven alleen assistentie bijvoorbeeld aan wat ze eerzame armen noemde. En om daarbij te horen moest je kunnen aantonen dat je niet dronk, dat je heel erg religieus was en dat je geen lid was van een vakbond of de Labour Party. Het was, zoals de biograaf van de Ugly Men Rita Farrell ooit schreef, morele supervisie over de armen door de klasse die de macht hadden. En dat was lastig en vernederend, ook al omdat er een idee bestond dat armoede eigenlijk altijd te wijten was aan degene die het onderging. Niet omstandigheden, maar een soort slecht karakter was de oorzaak van armoede. Dat was de gedachte. Dus als je arm was, dan was dat je eigen schuld. En als je al geholpen werd, dan moest je enig dankbaar en je ten alle tijde keurig netjes gedragen. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog begon dat idee te schuiven. Want soldaten kwamen terug van het slagveld en die gedroegen zich verre van netjes. Ze waren gewond of vergast, hadden ogen verloren of hun halve gezicht. En duizenden waren nogal de kluts kwijt. Een andere consequentie van die oorlog was dat er opeens heel erg veel meer weduwen en wezen waren die een echt probleem hadden als de man en kostwinner er niet meer was. En hoewel de politici hun mond vol hadden van helden van het vaderland en zo, stelde dat in de dagelijkse werkelijkheid heel weinig voor. Veel mensen werden gewoon aan hun lot overgelaten en kwamen op straat terecht.
En die ugly men die deden daar dan iets aan?
Ja, in 1917 was er een vrouw in Kalgoorlie in WA, Alicia Pell, en die was al een tijdje bezig om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, een van de weinige seculiere organisaties die zijn best deed om de soldaten en hun families te helpen. En in februari van dat jaar kreeg ze een geweldig idee, ze zou een Ugly Men competitie organiseren. Mannen konden meedoen, vrouwen konden hun man of hun broer inschrijven. En zoals de advertentie het aangaf, de meest populaire man zou de meest lelijke man zijn. Inschrijven kostte geld natuurlijk en de kaartjes om te komen kijken ook. En het was onmiddellijk een waanzinnig succes. Honderden ponden werden opgehaald voor het goede doel. En binnen een paar maanden nam de voetbalclub van East Perth haar idee over. Dus ze begonnen kaartjes te verkopen, 1 penny per stuk, waarmee je zelf kon kiezen wie de lelijkste man was in hun Ugly Men competitie. Er waren 132 nominaties en ze haalde £2000 op. Het equivalent van $190.000. Dat geld ging direct naar het kinderziekenhuis in Perth en een fonds dat opkwam voor de soldaten. Dat beloofde natuurlijk veel goeds, dus werd er de week daarna de Ugly Men's Voluntary Workers Association of Western Australia opgericht. De eerste president was Harry Mann, ook de baas van de voetbalclub, en Paddy Connolly, die net was verkozen als de eerste lelijke man, die zat in het bestuur. Iedereen kon lid worden, maar je moest wel 10 shilling betalen, ongeveer $50, of goederen inleveren die net zoveel waard waren. En als je dat niet kon betalen, dan kon je natuurlijk ook betalen met je werk. 1 of 2 dagen werk was voldoende, maar meer mocht natuurlijk ook. En al snel kwam het grootste gedeelte van de leden uit de werkende klasse, of het waren mensen die net een beetje meer geld hadden, maar niet heel veel meer. Het was arm helpt arm. En binnen de kortste keren waren er 21 afdelingen in Perth en andere plekken in WA.
Ja, liefdadigheid van onderaf dus.
Ja, en een van de eerste dingen die ze deden, en dat geeft ook goed aan waar de club goed in was, was een huis bouwen voor William Miller Kirk. Hij was net uit de oorlog teruggekomen zonder zijn rechterarm en had een huis nodig voor zijn familie. Van zijn kleine oorlogspensioentje had hij materialen gekocht, maar met die ene arm was het lastig bouwen. Dus kwamen de Uglies bij elkaar, man of 20 zoiets, en hielpen hem met de bouw. Binnen 5 weken was het huis klaar. Praktische dingen dus, die direct hielpen. Het mantra van de organisatie was dan ook dat ze niet deden aan liefdadigheid, maar dat ze mensen hielpen die door tijdelijke tegenspoed, zoals ze dat noemden, even niet op eigen benen konden staan. De hulp werd gegeven, zodat mensen daarna weer productieve leden van de samenleving konden worden. Niks dankbaarheid dus en niks smeken om hulp en niks bewijzen dat je genoeg naar de kerk ging. En je kunt je voorstellen dat dat nogal insloeg. Binnen de kortste keren waren er honderden mensen die aanklopten bij de Uglies. Soms gaven ze geld, maar meestal volgden ze het principe en het voorbeeld van Jezus. Geef mensen geen vis, maar een hengel zodat ze zelf kunnen vissen. Een weduwe met 3 kinderen kreeg bijvoorbeeld een naaimachine, zodat ze zelf kostwinner kon worden. Soldaten kregen kunstledematen, zodat ze weer konden werken. Mensen kregen voedsel, bedden, hout voor de kachel, zodat ze zich weer een beetje een normaal mens konden voelen, klaar om de wereld aan te kunnen. En in 1919, dus echt vlak na de oprichting, richtte de Ugly Men de Ugly Men's Instructional School for Returned Soldiers op. Dus een school die ex-soldaten leerde hoe ze moesten boeren. Want de soldaten hadden bij terugkomst land gekregen van de overheid, maar de meesten hadden geen idee wat ze daarmee moesten. Dus de Uglies hielpen hen met de papierwinkel, trainden hen, stelden hen voor aan andere boeren, gaven tijdelijke uitkering en gratis vervoer terwijl ze naar de training gingen. Tussen 1919 en 1922 hielpen de Uglies 419 soldaten om een succes te maken van hun land. En dat klinkt niet veel, maar voor 1 staat en 1 organisatie is dat best een hoop. En daarnaast bleven ze ook huizen bouwen. In 1918 schreef de Golden West, een krant in Bunbury, dat de Ugly Men altijd snel ter plekke waren als er een medemens in nood was. Hier werd een heel huis gebouwd, daar 2 extra kamers, verderop een grote renovatie, een veranda neergezet, wat ook maar nodig was. En als je in die tijd in de kranten keek, zag je overal advertenties waar bijvoorbeeld stond dat vanmiddag mensen nodig waren op 148 Hay East Street. Daar gaan we een huis van een oorlogsweduwe weer bewoonbaar maken. We hebben timmermannen, loodgieters en algemene werkmannen nodig. En regelmatig gingen de Uglies nog iets verder dan kochten ze land en bouwden ze huizen voor weduwen. Meestal waren dat simpele 2-kamerhuisjes, maar voor iemand die op straat leefde was dat natuurlijk de hemel.
Ja, het is mij duidelijk. Het is een hele lelijke naam, maar een hele knappe club die hele goede dingen deden. Maar waar haalden ze dan het geld vandaan voor het werk wat ze deden?
Nou, de Uglies waren heel goed in geld verzamelen. Omdat ze zelf uit de werkende klasse kwamen, snapten ze wat andere werkende mensen zou inspireren om geld uit te geven. Zeker natuurlijk omdat ze daar weinig van hadden. En het antwoord was plezier. Een bepaald soort plezier. In 1920 bouwden ze langs de rivier in Perth het eerste Uglyland Carnival. Een soort circusterrein waarop je van alles kon doen. Sportprogramma's, waterfestijnen voor de kinderen, grote dansavonden, waar de krant het over had, die ik in het begin citeerde. Er waren van allerlei competities, van tekeningen maken en bloemschikken tot zingen. En de belangrijke wedstrijd, hoe kunnen we de mensen in WA tevredener maken. Het was een ongehoord succes. Tienduizenden mensen kwamen langs en meer dan 2000 pond werd opgehaald. Het jaar erop deden ze het nog eens dunnetjes over. En omdat de oudere plek te klein was geworden, gebeurde het in White City, een stukje verderop, dat al snel Uglyland werd genoemd. Er was een processie en een freakshow met een dikke dame en een reus en een zeemeermin en een levend skelet. Je kon je hand laten lezen door Madame Olitsaka. Er was een menselijke spinrace en 5 bands speelden er tijdens de dansavonden. De openingsavond trok 9000 mensen. En aan het eind van het seizoen zat er 12.000 pond in de pot, allemaal voor goede doelen. Dus het jaar erop werd het carnaval geopend door de gouverneur van WA. En in 1922 kreeg Fremantle ook een Uglyman Fairground.
Echt, wat een successen, wat een cijfers. Wat gebeurde er daarna met de Uglyman?
In 1919 was de federale overheid gedwongen door de push van organisaties zoals de Uglyman om zelf iets meer te doen voor soldaten en hun families. Dat werd de Repatriation Commissie. En dat was goed voor de Uglyman, want daardoor konden ze hun doelgroepen een beetje uitbreiden. Allereerst naar Britse migranten die na de Eerste Wereldoorlog met bootladingen Australië binnenkwamen. En daarna begon de depressie al snel te bijten. Binnen een paar jaar stonden duizenden mensen op straat, zonder baan, zonder huis. Er waren meer manieren nodig dus om geld bij elkaar te sprokkelen. Eerst maakten de Uglies een heuse film, Twins and Trouble, een komedie die de staat rondreisde en geld binnenhaalde. En de carnavals waren natuurlijk populair en er moest worden geüpdate. Danscompetities, Jan Klaas en Katrijn, orkesten, reuzenrad, bootjes op de rivier, bingo en zelfs neprechtbanken, die waren heel populair. Aan het eind van de jaren 20 ging het meeste geld van de Uglies naar een school die ze hadden opgericht, de Bundibub Farm School, waar migrantenjongens konden leren hoe ze moesten boeren. Die school sloot uiteindelijk in 1939 en tegen die tijd waren er 146 jongens afgestudeerd. De meeste kwamen uit arme families en betaalden in lammetjes en wol en groenten of werkdagen, dat soort dingen. En 1939, dus vlak voor de Tweede Wereldoorlog, dat was eigenlijk ook het einde van de Uglyman. De school ging dicht en in het diepst van de depressie in 1926 hadden ze nog alle lof gekregen van de WA-premier. Die zei dat de organisatie bijna perfect is. Geen enkele club werkt zo goed. Ik zou het niet beter kunnen met een heel departement. En dat was natuurlijk ook zo. De Uglyman deden niet aan formaliteiten of papierwerk. Het ging hen om directe actie. En dat had resultaat. In de tijd dat ze bestonden, dus tot 1939, hielpen ze tussen de 5.000 en 7.000 mensen per jaar. Ze spendeerden 12.000 pond per jaar, het equivalent van $1.5 miljoen. Tussen 1917 en 1929 kregen ze het voor elkaar om 158.000 pond bij elkaar te halen. Bijna $15 miljoen.
Ja, dat zijn indrukwekkende cijfers en heel veel lof hoor je dus ook vanuit vanuit de staat. Waarom zijn ze dan toch verdwenen?
Het waren de carnavals die de Uglies de das omdeden. Vanaf 1926 ontstond er een lobbygroep, namelijk, die eiste dat de carnavals zouden ophouden. Organisaties zoals de Christelijke Vrouwenorganisatie, de Huisvrouwen van WA Kerken, de Moedersunie, de Kinderbescherming. Zij stapten naar politici en schreven brieven in de kranten. Ze zagen de carnavals als een soort morele bedreiging van de jeugd van WA, waar jongeren zonder hoed dansten, schande. En ook erg was het dat de Uglies op zondag hout hakten voor mensen die dat nodig hadden op de dag van de Heer. Het lukte de premier om de schanderoepers een tijdje op afstand te houden, maar na 3 jaar moest hij worden herkozen. En toen koos hij eieren voor zijn geld. De carnavals werden gesloten. En nu hadden de Aklimen veel minder manieren om geld in te zamelen. En nadat ze het met moeite nog een 10 jaar of zo hadden volgehouden, werden ze uiteindelijk opgenomen in de WA Lotteries Commission. En dat is eigenlijk heel jammer, want ze zouden allemaal wel een beetje meer agliologie kunnen gebruiken, zoals de Aklimen dat destijds noemde. Het geloof dat mensen in principe goed zijn en dat iedereen een goede burger kan worden als je hem of haar maar een klein beetje helpt. We geloven, zeiden ze, in een gemeenschap waar iedereen de zwakkeren ondersteunt, zodat we samen naar een betere wereld kunnen optrekken. We zijn ervoor om de mensheid te helpen, de gevallenen te helpen opstaan en het leed van de leider te verlichten. Dat stond er in het manifest van de Aklimen. En dat lijkt mij een doel om naar te streven.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.